Welkom bij de derde podcast van Fysio Topfit. Seizoen 1, aflevering 3 van Topfit op de kast. Mijn naam is Ralf van der Winden en tegenover mij zit co-host, zoals altijd, Darryl Badal. Darryl, welkom.
Hey.
Goeie vakantie gehad?
Ik heb een goede vakantie gehad.
Lekker gehad. Ja. Het is een tijd geleden dat we iets opgenomen hebben, maar daar zat een vakantie tussen. Dus dat is. En we hebben een bijzondere vandaag.
Wij hebben Patricia, onze diëtiste,
we hebben Patricia
in de studio.
In de studio zitten. Patricia Vermeulen, leuk dat je er bent, Patricia.
Nou, ik vind het ook leuk.
Ja,
het is de eerste keer dat ik het doe, dus het komt vast goed.
Voor ons ook, dus dat is helemaal niet erg, Patricia. Dat is helemaal niet erg. Hey, wil je jezelf even voorstellen?
Ja, nou, ik ben Patricia Vermeulen, diëtist van diëtistenpraktijk Boskoop. Ik heb hier ondertussen al 13, 14 jaar mijn praktijk. En daarvoor heb ik al heel lang in Gouda in het Groen Hart Ziekenhuis gewerkt. Dus ik heb ongeveer alles gezien op diëtetiek gebied.
Zo.
Maar echt alles?
Nou, bijna alles denk ik wel.
Okay. Ja. We gaan zoeken. We gaan straks iets vinden waarvan ze zegt, hey.
Kom erop.
Ja, ben je
dat, is het. Hey, voordat we inhoudelijk gaan praten, doen we altijd eerst even de huishoudelijke mededeling. In de loop van deze podcast zullen we paramedische zaken en casussen bespreken. De tips, trucs en adviezen die we daarvoor geven zijn algemene adviezen. En geen op maat gemaakte adviezen. Diëtistenpraktijk Boskoop en Fysio Topfit kunnen dan ook niet verantwoortelijk gehouden worden voor eventuele schade die mogelijk voortvloeit uit deze podcast. Wilt u een op maat gemaakt advies voor uw zorgvraag? Maak dan een afspraak bij een van onze therapeutes. Kijk op fysiotopfit.nl of op diëtistenpraktijkboskoop.nl voor meer informatie. Nou, hebben we dat ook maar gehad.
Ja, goed.
Hey, diëtiek. Misschien dat we er allemaal wel een keer mee te maken gehad hebben. Ik zeker, want ik ben, nou, laten we het netjes houden, een beetje aan de zware kant.
Ik zeg niks.
Door het gelach hier, ja, een beetje aan de zware kant. En iedere keer als ik dan, ik kom bijna nooit bij die huisarts, maar als ik dan bij de huisarts zeg, je moet eens naar de diëtist. En dan denk ik, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar eigenlijk weet ik toch wel wat ik moet doen voor mezelf. Hè? Gewoon denk ik dan. Wat voor klachten zie jij nou, wat voor klachten komen er nou bij jou terecht?
Nou, eigenlijk inderdaad, overigens een groot gedeelte, maar dan wel klachten die met overgewicht te maken hebben. Dus bijvoorbeeld mensen met diabetes.
Ja.
Bij overgewicht zie je iets vaker diabetes. Mensen met hart- en vaatziekten, hoog cholesterolgehalte. Ongeveer de helft van mijn mensen hebben overgewichtsgerelateerde klachten. En dan hebben we nog een kwart met ondergewicht. Mensen die te weinig eten, mensen die
ziek
zijn.
Ja, dat vind ik ook wel bijzonder, ja.
Dat ik
ondergewicht dat je dan je zou zeggen, eet gewoon wat meer. Maar zo werkt het dus blijkbaar niet.
Nee, ja, als mensen ziek zijn, de ziekte zorgt ervoor dat het lichaam spieren gaat afbreken. Want je hebt herstelstoffen nodig. Die moeten vervoerd worden door je lichaam. En die worden aan eiwitten geplakt. Je spieren, weten jullie als fysiotherapeuten ook. Die zijn opgebouwd uit eiwitten. Ja, Darryl is de fysio.
Ja.
Maar je spieren is dus opgebouwd uit eiwitten. Dus zodra je ziek bent, gaat je lichaam die spiereiwitten afbreken. En dan ga je dus afvallen.
Ja.
Bij brandwonden zie je het heel duidelijk, bij oncologie, bij kankerpatiënten zie je het heel duidelijk. Maar ook bij de coronamensen, die zien wij daarom natuurlijk samen met enige regelmaat. Dan zie je ook dat mensen afvallen. Dus ja, afvallen, eiwit eten, voldoende calorieën eten, dat is ook een kwart van
mijn
werk.
Bij eiwitten denk ik natuurlijk gelijk aan een gekookt eitje.
Fantastisch, dat is inderdaad een eiwitrijk product. Ja. Maar ook kwark, yoghurt, melk, karnemelk en vlees, vleeswaren, vis. Ja. Vegetarische vleesvervangers, ook allemaal eiwitten. Ja.
Ja, dat vlees gaat natuurlijk steeds meer uit. Maar in de vervangers zit ook wel.
Ja, alleen de eiwitkwaliteit van vleesvervangers is wat lager dan de eiwitkwaliteit van kwark, vlees en de kip en de vis en de eieren.
Ja, vis natuurlijk ook.
Vis is ook eiwit. Ja.
Ja.
Ja. En wat ik dan doe, jij komt bij mij binnen en je denkt, ik weet het allemaal wel. Ja, de meeste mensen denken,
ik
weet
het
allemaal
wel. Ja, ik ben natuurlijk zo'n eigenwijze drol die gaat er zitten. Die denkt, nou, vertel mij nou eens wat ik niet weet, zeg maar. Weet je wel, ja, ik weet wel dat ik te veel eet en dat ik te weinig beweeg.
Weet je, ik hou er van eigenwijze mensen.
Ja.
Ik hou er wel van. Want wat leuk is dat je dan gewoon met elkaar in gesprek gaat en zegt, wat weet je? Wat maakt dat je bepaalde dingen wel doet en wat maakt dat je bepaalde dingen niet doet? En dan ga je kijken van, hoe kan je met kleine stappen toch aan de slag gaan?
Ja, dat is wel essentieel, hè? Die kleine stappen met name. Want
ja.
Ik denk gelijk, nou ja, weet je, ik kan toch in 2 maanden wel 10 kilo kwijt. Dat is toch geen probleem. Dat moet er wel kunnen.
Ja, alles kan. Maar de vraag is of het handig is.
Nee,
weet je, de vraag is of het handig is. Hoe strenger je dieet, hoe lastiger je het volhoudt.
Ja.
Dus de kunst is, de grap van de kleine stap. Als je kleine dingen aanpast en dat volhoudt de rest van je leven, dan ben je veel effectiever bezig als dat je in 2 maanden tijd zo snel mogelijk zoveel mogelijk afvalt. dan zie je vaak dat mensen binnenkomen, 10 kilo afvallen, 10 kilo bijkomen, 10 kilo afvallen, 12 kilo bijkomen, 15 kilo afvallen, 17 kilo bijkomen. Ja. En als je het optelsommetje hebt gemaakt, dan komen mensen dus meer aan als dat ze afvallen. Dat is zonde. Dus als je kleine stappen, haalbaar, doorzetten, doorzetten, doorzetten. Nou.
Dat zijn de grap van de kleine stap, zei je dat? Dat is,
grap van de kleine stap.
Gewoonlijk.
De grap van de kleine stap.
Ja.
Zo kan je wel onthouden. Zo kan je wel onthouden. Dat is natuurlijk wel... Wat is het percentage als je zegt van nou, de meeste mensen komen met obesitas binnen?
Dat is ongeveer de helft. En ongeveer een kwart ondergewicht. Ja. En dan een kwart andere dingetjes. Allergie. Maagdarmproblemen. Niet naar de wc kunnen. Diarree, winderigheid, boeren. Dat soort dingen allemaal.
Misschien dat ik mijn kinderen dan een keer langs moet sturen. Want die zitten de hele dag op de bank. Nou, goed, dan maar.
Nou, kinderen zie ik ook. Dus ze zijn welkom hoor. Kom erop, pubers.
Heb je dat soort... Kijk, binnen fysiotherapie hebben we... Nou, hoeveel specialisaties zijn er daarop?
Een hoop.
Ja.
Echt op alles is wel een specialisatie.
Ja. Is er een diëtiek ook?
Nee.
Oh, nou, dat is wel makkelijk.
Ja.
Dus, nee, je kunt je dus niet specialiseren. Je kunt jezelf niet kinderdiëtist noemen. Of nou, sportdiëtist. Of...
De kinderdiëtetiek, de sportdiëtetiek, dat zijn wel specialisaties. Maar het is niet zo zoals bij jullie dat je echt een uitgebreide opleiding... Het is meer ik noem dat een beetje de hobby van de diëtist.
Ja, ja.
Dat klinkt niet helemaal goed zoals ik het zeg, denk ik.
Nee,
je verdiept je erin.
Ja.
Je verdiept je erin.
Ja.
En ik heb me verdiept in emotie eten. Dus als mensen zich verdrietig voelen en dan vol stoppen met eten of heel boos zijn. En dan niet zeggen, joh, ik vind het niet leuk wat je doet. Maar s'avonds op de bank mee zitten morrelen. Wat had ik een rotdag. En dan heel veel eten.
Ja, je doet mevrouw wel goed na.
Laten we het maar niet horen. Oh. Nou ja, veel vrouwen zijn emotie eten, maar bij mannen komt het ook voor. Dus.
Nou, dat is het goed dat we Daryl erbij hebben. Want die, en niet vanwege het emotie eten natuurlijk, Daryl, maar wel vanwege jouw psychosomatische achtergrond. Psychosomatiek in ieder geval. De helft is overgewicht, de helft is ondergewicht en de helft. Heb jij nou het afgelopen jaar gemerkt, speelt corona een rol?
Corona speelt zeker een rol, ja, ja.
Zijn we meer gaan eten? Is dat wat je bedoelt in de rol met...
De mensen die thuis hebben gewerkt, dan zie je dat ze minder gaan bewegen. Ja. Want het op de fiets of lopend naar je werk of met de auto, die 5 stappen naar de auto en dan in de auto. Het is toch meer beweging op je werk.
Ja.
De koffiezetapparaat is verder weg dan dat je thuis in je woonkamer zit en 5 stappen naar je koffiezetapparaat loopt. Dus ja, mensen zijn minder gaan bewegen met corona en het eten is makkelijker bij de hand. Als je op je werk geen koekjes in de kast hebt, dan...
Nee, die heb je thuis natuurlijk wel.
Ja.
Ja. Hey, heeft corona ook een effect op bijvoorbeeld de afbraak van spiermassa?
Ja.
Of zijn we nog niet zover dat we weten wat het allemaal precies doet?
We weten nog niet allemaal wat het precies doet.
Nee, we weten natuurlijk nog helemaal niks eigenlijk. Nee.
Maar wat we wel zien, zeker de langdurig coronaklachten, de long-covid-patiënten, daar zie je wel gewichtsverlies en ook spierkrachtverlies.
Maar hoe komt dat dan? Is dat meer omdat corona iets doet met het eiwitsysteem of met het spiersysteem, of omdat ze dus weinig doen dat ze daardoor spiermassa verliezen?
Ik denk dat het een combinatie is. Elke ziekte, elke griep, elke verkoudheid doet iets met spierafbraak. Die herstelstoffen die je lichaam moet vervoeren, daar heb je eiwitten voor nodig. Dus die spierafbraak zie je altijd. Bij een longontsteking zie je het ook heel duidelijk. Als mensen een heftige longontsteking hebben, dan vallen mensen soms 1,5, 2, 3 kilo af. Dat is vooral spierafbraak. En dat zie je bij corona ook.
Maar is het dan omdat ze dan niet voldoende eten? Of is het meer de patologie of althans de ziekte die ervoor zorgt dat de spierafbraak toeneemt?
Het is de ziekte die ervoor zorgt dat de spierafbraak toeneemt. En op het moment dat je hoestend en proestend in je bed ligt en niet overeind kan om wat te eten, en je trek in eten gaat ook naar beneden, dan zie je dus dat het dubbel effect is.
Hmm.
De ziekte doet het en je gaat minder eten.
Dus je komt er best wel voedingsstof tekort.
Ja.
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 Ja, duidelijk.
En heb je natuurlijk een lichte coronaklachten. We zien corona natuurlijk in heel veel verschillende uitingen. Je ziet de lichte coronaklachten dat mensen iets hoesten en dat het met een week eigenlijk over is. Die hebben natuurlijk veel minder last van die spierafbraak. En je ziet de hele heftige mensen, de mensen die op de IC komen, daar zie je heel duidelijk spierafbraak.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. Nou, blijft vervelend. Ik denk dat we ook
zeker
pas over een jaar of 15 weten wat het precies
is.
Maar goed, dat hebben we dan. Hey, laten we even We hebben in de loop der jaren ben ik misschien wel 10 of 15 verschillende diëten tegengekomen. We hebben op een gegeven moment hebben we zelfs een wijndieet gehad, of alleen maar een aardappeldieet, of juist geen aardappeldieet. Of, nou, geef er maar een slinger aan. Dan kan ik jou aan jou vragen, wat is de beste? Maar dat zal denk ik gebaseerd zijn op de persoon zelf. Ik neem aan dat je dat... Maar stel, ik kom bij jou binnen. Laten we even een klein rolspelletje doen. Ik kom bij jou binnen. Ik ben 108 kilo. Dat is 25 kilo te zwaar. Dat moet eraf. Ik ben eigenwijs, want ik denk dat ik het zelf allemaal wel weet. Wat is nou voor mij, wat is nou het beste? Ik snap dat is even zo. Dat is natuurlijk hartstikke lastig. Maar vertel even het kort. Laat ik het dan anders zeggen. Vertel even het kort. Er komt iemand bij je binnen en dan?
Er komt iemand bij me binnen en dan? Dan vraag ik, waar heb je last van en wat wil je veranderen?
Ja.
Ik heb overgewicht, ik wil afvallen.
Ja.
En dan zeggen veel mensen al, ik heb gehoord dat dit of dat dieet heel handig is.
Ja.
Het wijndieet en het sherrydieet, dat doe ik eigenlijk nooit. Best jammer, hè?
Dat is wel raar, dit.
Ja, best raar. Ja, raar. Sommige diëten zijn heel raar. Ja, raar.
Ja, die hebben wij weer uitgenodigd.
Ja, wat het leuk is van al die verschillende diëten... Eigenlijk zeggen ze allemaal, eet meer groenten.
Oké.
Dus dat is de tip die ik iedereen altijd geef. Meer groenten, dat werkt altijd.
Ja.
Weinig calorieën, veel vitamine, mineralen.
Oké.
En dan gaan we in gesprek met, wat ben je gewend te eten? Wat heb je al gedaan? Nou, sommige mensen zeggen, ik zweer bij Sonja Bakker, dat werkt heel goed. Nou, oké, dan doen we dat. Voordeel van Sonja is, die heeft lekkere minuutjes, dus dan hoef je niet na te denken wat je kookt. Nou, prima, doen we dat. Op het moment dat je zegt, ik merk dat ik bijvoorbeeld diabetes heb... Bij mensen met diabetes zie je dat die koolhydraatstofwisseling niet goed werkt. De opname van suiker vanuit het bloed gaat niet goed. Nou, dan is het heel, heel handig om te zeggen, we gaan wat minder koolhydraten eten.
Ja.
Nou, dat kan je weer heel streng doen. Dan eet je 's morgens een yoghurtje, tussen de middag wat groente of salade. En 's avonds eet je wat groente en een stukje vlees, vis of kip. Wat ik net in het begin al zei, hoe strenger je dieet, hoe lastiger je het volhoudt.
Ja, dan lig je de rest van de nacht wakker te denken van... Oh,
ik heb best trek.
Die roept toch wel vanuit de keuken. Ja.
Nee, maar dus dat hele strenge, dat doe ik eigenlijk nooit, want dat werkt op de lange termijn niet.
Ja.
Dus dan zeg ik, nou, laten we tussen de 70 en 125 gram koolhydraten doen, bijvoorbeeld. En dan gaan we daarmee aan de slag. En dan leg ik je uit waarom je dat moet doen. Bij diabetes leg ik uit wat diabetes is. Bij prikkelbare darm leg ik uit hoe die darm werkt en wat je daarmee kan doen. Bij overgewicht leg ik uit dat je en meer moet bewegen en wat minder moet eten. En ik zeg altijd, denk nou aan dingen die je wel gaat eten.
Ja.
Want denk je
het
wel...
Het is niet zo dat je niks mag eten natuurlijk meer.
Natuurlijk niet, natuurlijk niet. Je moet vooral blijven eten. Ja. Maar denk jij eens niet aan een roze olifant. Zo van, ik denk, ik eet vanavond geen chips. Lukt het?
Nou, als ik zo... Nou,
niet aan die roze olifant denken.
Nee, dat lukt niet.
Nee. Dat is hetzelfde als je denkt, ik eet vanavond geen chips.
Nee.
Dat ga je ze wel doen.
Ja, ga je
dan denk je de hele dag aan chips.
Twee zakken verder, maar...
Ja, precies.
Ja. Ja, dus
kan beter aan een zebra denken.
Ja.
Want die zebra is bij mij uit mijn gedachten, maar die olifant springt nog in de kamer rond.
Ja.
Dus dan denk je, vanavond neem ik een bakje kwark... of ik neem nog een stuk fruit, of ik neem wat tomaatjes... of ik neem wat yoghurt, of ik neem een cracker met kaas.
Ja.
Dan kan je daaraan denken. En dan, nou ja, dan vergeet je die chips eigenlijk.
Als morgen een zebra in de woonkamer staat bij mij, dan...
Dan weet je dat je bij mij bent geweest.
Dan weet je bij Patricia bent geweest.
Precies.
Jij bent niet echt nodig, Del. Stuur die zebra dan maar naar mij toe, zeg maar. Ja,
nee, maar
ja.
Begrijp je dus bedenk niet wat je niet wil eten... bedenk wat je wel wil eten.
Ja.
Want dat hou je veel makkelijker vol.
Ja.
Ik vind het wel leuk dat je dat zegt.
Ja.
Dus hè, van je gaat op zoek naar van wat wel kan en wat je wel kent op dat moment. Want het grappige is dus ik heb een tijd geleden heb ik een TED-talk van Jamie Oliver gezien.
Mm-hmm.
En misschien dat je die wel gezien hebt. En die zei dus van ja, maar heel letterlijk, als kinderen niet weten wat groentes zijn, dan gaan ze het ook niet eten.
Klopt.
Zie je het in de praktijk ook? Is dat gewoon best wel veel mensen gewoon niet weten wat groentes zijn... en nog nooit ervaren hebben hoe ik groenten nou eigenlijk gewoon proeft?
Of hoe je ze moet maken.
Ja. Want jij geeft een heel mooi advies. Is van, joh, wat ik adviseer is, ik geef ze groentes. Maar als ik bijvoorbeeld niet weet wat een spersieboon is... even grof gezegd... of niet weet wat een snijboon is, wat het verschil daarin is... en ik weet niet hoe het proeft... Ja, dan ga ik het niet eten.
Nou, dat is een leuke opmerking die je maakt. Ik ga er eigenlijk altijd vanuit dat mensen wel weten wat groente is.
Ja.
En als ik in de praktijk praat over eten, dan zie ik dat mensen ook wel wortelen, boontjes, broccoli enzovoorts kennen en weten. Ze weten niet allemaal hoe ze het klaar moeten maken. En sommige mensen denken dat het heel veel tijd kost. Dus dan doe ik wel simpele tips van hoe je dat kan doen. Mm-hmm. En van mij mag je ook gerust zo'n zakje kant-en-klare bloemkool kopen. En dan scheur je het open, doe je het in de pan en kook je het, weet je wel.
Ja.
Als je begint met kokend water, dan scheelt het nog dat je je water niet hoeft te koken. Ben je wat sneller klaar ook.
Ja, maar is dat niet interessant om te weten waarom mensen bijvoorbeeld groentes niet eten? Want ik doe nu een aanname dat mensen met overgewicht weinig groentes eten, omdat ze het misschien niet lekker vinden of denken niet lekker te vinden. Nou, maar dat is een aanname. Geen idee of het zo is. Ik weet niet hoe jij het in de praktijk ervaart.
Nou, ik denk wel dat mensen met overgewicht wat minder groente eten.
Maar waarom dan? Daar ben ik heel benieuwd
naar. Omdat een zak chips goedkoper is.
Nee, maar, dat is een kort door de bocht antwoord, vind ik. Ik vind de groentes, hè, want kijk, ik vind groentes geweldig. Hè, allerlei soorten groenten. Bedoel, ik ben opgegroeid met exotische vruchten, groentes. Nou, dat vind ik helemaal geweldig. Maar denk jij dat daar wat winst te behalen valt?
Jij zegt, ik ben opgegroeid met groentes en opgegroeid met exotische vruchten. En ik denk dat dat wel scheelt. Als je thuis gewend bent dat er veel groente was. En dat je iemand hebt die dat een beetje lekker kan klaarmaken en een beetje zijn best ervoor doet, dat wel. Wat ik wel heel veel bespreek met mensen, zeker met ouders van kinderen, is dat kinderen moeten leren eten.
Precies.
Moeten oefenen, moeten trainen. De eerste keer een boontje denken ze wel eens, mwah, boontje, mwah, mwah, mwah. Dus dan is het wel de kunst om mee door te gaan. Wat ik ook wel veel bespreek is, hoe gaar kook je de groenten?
Ja.
Hè, op het moment dat je een boontje kort kookt, kwartiertje, 20 minuten, dan doet het knap, plop. En dan, hoe leg je dat uit?
Een beetje knisperend.
Dan is het gewoon smakelijk. Als je het soppend gaar kookt, ik kan er geen ander woord, dan denkt iedereen, ja.
Plakje.
Dan ziet het er al niet uit. Ja, dan ga je het ook precies. niet eten.
Nee. Dus dat is wel wat ik bespreek. En ook als je bijvoorbeeld de bloemkoolrijst of de courgette spaghetti. Als je minder rijst wil eten. Rijst is heel compact, zit heel veel koolhydraten in. Dus als je de helft rijst en de helft bloemkool neemt, dat scheelt dan een heleboel. Maar bloemkool neemt de smaak over van de kruiden die je erbij doet. Dus dat is heel makkelijk. Maar als je bloemkoolrijst te lang kookt of te lang roerbakt, dan wordt het snotterig en zacht.
Ja.
Dus de kunst is wel om het heel kort snel klaar te maken. En dat is hetzelfde met courgette spaghetti. Dat is heel simpel. Courgette, ik zit het uit te beelden, maar dat ziet natuurlijk niemand.
Dat ziet helemaal niemand, maar dat geeft niks hoor. We laten hier lekker gaan, Patricia. Dat is helemaal niet erg.
Nou, dan begrijpen jullie het in ieder geval goed. Hè, als je courgette neemt en je snijdt het dus in sliertjes, in spaghetti sliertjes, dan heb je courgette spaghetti. Je kan het ook kant-en-klaar kopen, hè, in zo'n bakje verpakt. Handig. Hè, als je geen tijd hebt. Die courgette sliertjes, die moet je ook 5 tot 10 minuten, dan is het echt klaar. En dan de kunst van het proeven tussendoor. Je moet het af en toe even proeven. Dat je denkt, deze gaarte vind ik lekker. En als je dat kan, dan kan je courgette spaghetti eten. Of bloemkoolrijst eten.
Courgette spaghetti.
Het klinkt wel lekker.
Het is echt. Even voor de luisteraars thuis. Het is nu 5:30. Nemen wij deze podcast op 6:30.
We krijgen een trek.
Volgens mij hebben we geen van allen nog gegeten hier. Dus het water loopt ons inmiddels in de mond. Maar je moet bijna nog een soort kok zijn ook nog. Maakt dat onderdeel uit van de opleiding? Even
kok niet, maar wel. We hebben wel elk jaar 4 uur in de week gekookt.
Zo.
Nou ja.
Ja, en dat begon met, jij noemde net de sperzieboon. De eerste les was sperziebonen, gekookte aardappelen en gekookt ei. Dat weet ik nog, dat was de eerste les, hè, dus dat maakt indruk. En zo hebben we van alles nog wat gedaan. In het begin de algemene kookkunst, zal ik maar zeggen. Aardappel, groente, vlees, macaroni, rijst, alles wat erbij is.
Ja.
En dan tweede, derde jaar was ook dieet koken. Dus bijvoorbeeld eiwitarme cake maken of glutenvrij brood bakken of hypoallergene dingen klaarmaken. Dus ja, heel veel gedaan. Ja.
Leuk.
Ja, leuk joh.
Ja.
Dat is wel grappig, want je merkt dan wel dat diëtiek dan veel groter is dan dat. Hè? Het is niet alleen maar van, goh, je hebt daar last van, doe dit maar.
Nee.
Maar het is maar, je moet daar echt wel een heel heel swingen, heel sausje aan van maken, zeg maar.
Maar dan weer niet de vetsausje, want dan.
Precies. Nou ja, ik zeg altijd, mijn vak moet wel leuk zijn. En soms denken mensen, oh, ik kom bij jou en ik mag niks meer. Dan denk je, hallo, geen biet aan. Ik wil het ook leuk hebben.
Het is wel echt wel heel goed dat je dat benoemt. Want echt in mijn hoofd ik ga dan bij een diëtist zitten en die zegt mij dat ik dat allemaal niet meer mag. En nou begrijp ik best dat ze zegt dat stukje kaas moet je s'avonds niet meer doen en die chipjes moet je ook laten liggen. Dat is natuurlijk allemaal logisch. Maar heb je daar iets vervangends voor?
Nou ja, weet je, Ralf, jij weet al wat je wel en niet kan doen.
Dus nee, dat weet ik. Maar ik zit vaak s'avonds op de bank, heb ik Netflixje aan, weet je, gezellig even. En dan vind ik het lekker. Zo. En dan, weet je, ja, nee, maar voor het weet zit er weer een stukje kaas in je mond.
Ik denk, je moet eigenlijk bewust eten.
Maar als ik daar nou een druifje van maak, of een stukje wortel, dat is wel beter ook.
Ja, nou ja, groente, fruit is natuurlijk altijd prima. Wat ik vaak zeg is, als je nou je avondeten klaarmaakt, maak dan ook je snack voor 's avonds klaar. Want op het moment dat jij bij Netflix zit en jij pakt die zak chips, hap, dat is twee tellen werk, hè?
Ja.
Maar als je nog in de keuken moet en je moet je worteltje nog snijden, of je moet je komkommertje nog in stukjes snijden, of je moet je eitje nog koken, of je moet je augurkje nog uit je potje klaar, dat is veel te veel werk. Dus als je tijdens het eten koken, dan ben je toch een beetje in die pannen aan het roeren, dan heb je best wel even tijd over. Dan maak je je gezonde snackjes klaar.
Dat is een goede tip. Ja, maar dan ben ik echt. Ja, want het is inderdaad. Ik denk van s'avonds wel eens, nou, zou ik eens een banaantje doen of een appeltje verschillen, weet je wel. Dan denk ik, jezus man, moet ik naar die keuken dan verschillen?
Ja,
het gaat ook allemaal nergens over, dat weet ik ook wel. Maar het is wel,
maar dat is volgens mij
wel waar.
Ja, en dat is de kracht van bij mij langskomen. Doordat jij hardop zegt, ja, dan moet ik helemaal die appel schillen. Dan hoor je jezelf denken, wat zeg ik nou eigenlijk? Dat is wel confronterend
dan, hè? Ja.
En die confrontatie, dat maakt dat jij dus thuis denkt, ik ga toch maar schillen. Inderdaad. Ja. Hop, klaar, eten.
Je hebt gelijk. Ja, goed antwoord. Hey, dan onderdeel is, neem ik aan, ook bewegen.
Ja.
Ga lekker een stukje lopen, ga lekker fietsen, ga lekker, weet ik het wat. Kom lekker bij ons in de fitness. Ik noem maar even wat. Daar zit gelijk een raakvlak, zeg maar, met fysiotherapie. Kijk even naar Del ook. Zijn er meer raakvlakken waarvan je zegt, nou, daar zouden we elkaar in kunnen versterken? Of daar hebben wij jou voor nodig, of daar heb jij ons voor nodig, of daar heeft, laat ik dat dan even centraal stellen, de cliënt het meeste behoefte aan om in die keten, zeg maar, iets.
Inderdaad, bij het overgewicht, spier verbrandt in rust meer calorieën dan het vet verbrandt.
Okay.
Die moet je nog één keer zeggen. Even voor de luisteraars thuis, want ik snap hem natuurlijk, maar even voor de luisteraars thuis.
Spierweefsel verbrandt in rust meer calorieën dan vetweefsel. Dat is ook de reden waarom mannen sneller afvallen dan vrouwen.
Maar dat komt omdat je dan spiermassa verliest?
Nee.
Op het moment dat je...
Dan moet ik het nog simpeler uitleggen natuurlijk. Net is mijn taak dan weer.
Zegt een leek, hè?
Zegt een leek.
En ik denk, als je kijkt naar mannen en vrouwen.
Ja.
Mannen hebben van nature meer spierweefsel.
Ja.
Dan komen een echtpaar komt bij mij op het spreken. Die zeggen, we willen allebei afvallen.
Ja.
Bij hem lukt het altijd wel, maar mij gaat het veel langzamer. Dat komt omdat die man dus meer spierweefsel heeft. Dus de ruststofwisseling, als je niks doet, verbrand je ook calorieën.
Mm-hmm.
Om adem te halen, om rechtop te zitten, om je hart te laten kloppen. Dus mannen hebben meer spieren, hebben een hogere ruststofwisseling. Dus als ze niks doen, verbranden mannen meer calorieën.
Dat is goed om te horen.
Dat is altijd goed om te horen. Even het verschil tussen man en vrouw, dan
precies,
hebben we dat ook weer.
Dank je.
Wij vrouwen hebben de pech, we verbranden gewoon minder calorieën in rust.
Ja.
En dat is waarom het altijd fijn is als mensen die bij mij lopen om af te vallen, ook bij jullie lopen om te trainen. Want als mensen meer spiermassa hebben, dan gaat dus de stofwisseling omhoog. Dus dan verbranden ze meer calorieën als ze stilzitten. En daarnaast heb je het effect van het bewegen. Als je in beweging bent, dan verbrand je natuurlijk ook meer calorieën. Hoewel het effect van bewegen niet zo groot is. Als mensen een half uur per dag wandelen, extra, redelijk tempo, dan verbranden ze per jaar ongeveer, vallen ze ongeveer 4-5 kilo af.
In een jaar tijd?
In een jaar tijd moet je een half uur wandelen per dag, extra.
En dat buiten je normale activiteiten.
Buiten je normale activiteiten. Als nu je gewicht ongeveer gelijk blijft en je wil afvallen, je gaat dus een half uur extra lopen per dag, dan val je dus in een jaar tijd 4-5 kilo af.
Dat is een zak aardappelen.
Dat is toch 4-5 kilo, ja toch?
Nou ja, als je elk jaar 4-5 kilo afvalt, en dat doe je een paar jaar lang.
Is dat ook de gezonde streef om af te vallen?
4-5 kilo per jaar?
Ja. Of kan het meer?
Het kan wel meer. Ik zeg altijd een halve tot een kilo per week zou kunnen. Maar dat ligt eraan hoe streng je het doet.
Ja, dus jij zegt dus wel van een half kilo tot een kilo per week afvallen.
Nou, een kilo per week kan helemaal niet. Nee, dat klopt. Nee,
ik zit niet. 4 kilo per maand.
Wat zeggen we per maand? Wat zou dan per maand kunnen? Want ja, anders gaat iedereen iedere week op de weegschaal staan.
Ja, want Patricia zei een kilo per week.
Dat moet je sowieso niet doen.
Nee, maar dat lijkt me niet.
Precies. Nee, het is een beetje...
Per maand bedoel je misschien, half tot een kilo per maand.
Ja. Ja.
Ja, dat dat beter is. Ook om het jojo-effect een beetje te voorkomen.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Dat is duidelijk. Dus tussen de 6 en 12 kilo per jaar.
Ja.
Ja.
Ja. Dat is nog, vind ik, wel wat.
Vind ik ook.
Ja. Zal waarschijnlijk in het begin al hard gaan of zo? Of
vaak daarna... zie je in het begin dat het wat sneller gaat. Dat mensen wat iets meer vocht kwijtraken. En dan daarna gaan ze vet verbranden. Ja.
Ja. Ja.
Nou, mooi. Zijn er meer linken die
waar we in elkaar kunnen versterken? Dat ondergewicht en ziek zijn. Daar hebben we dus heel duidelijk. Want wat ik doe als diëtist is meer eiwitten geven. Eiwitten die zijn een stimulus om de spieren op te bouwen. Hè? Dus een grote hoeveelheid eiwit, dan denkt die spier... wow, ik moet maar wat groter worden, want ik krijg nou zoveel eiwit als basis. En dat versterk je door bewegen. Bewegen is ook een spieropbouwend prikkeltje.
Ja.
En bij ondergewicht?
Ja, is precies hetzelfde ook? Precies hetzelfde, ja.
Dus dan adviseer je juist wel om te gaan bewegen?
Absoluut, absoluut. Tenzij het gewicht te laag is. Hè? Als mensen echt heel laag zitten in gewicht... dan moeten ze even wachten met bewegen.
Ja. Zou het dan kwaad kunnen om dan wel bijvoorbeeld die krachttraining voornamelijk in te zetten in plaats van cardio, bijvoorbeeld wandelen? Bij ondergewicht? Of maakt
volgens
dat niet
mij
uit?
Ligt het is het een beetje jouw vraag, hè? Op het moment...
Geen idee.
Nee, ik denk als mensen te laag, echt een heel laag gewicht hebben, een heel erg ondergewicht en niet vooruit kunnen komen, dan zeg ik altijd: begin maar gewoon een rondje in je woonkamer te lopen. Ah, ja. En op het moment dat het gewicht wat hoger is, dan kunnen mensen kracht trainen. En dan langzaam maar zeker weer wat conditie gaan trainen.
Oké, interessant. Ja.
Nou, had jij net over emotie eten.
Ja.
Daryl is natuurlijk psychosomatisch fysiotherapeut in opleiding.
Ik dacht, ik ben emotieeter.
Jij bent...
Daryl was emotieeter.
Daryl is een emotieeter.
Ook.
Goed te weten. Go. Goed te weten.
Goed te weten. Maar daarin zie ik dan ook een raakvlak of een verwevenheid met elkaar om de patiënt goed te kunnen helpen.
Wij doen nog niet zoveel samen, volgens mij, Daryl, op dit gebied.
Nee, daarvoor wil ik je wat dingen over vragen. Want zeg maar op emoties en eten, dat vind ik wel heel erg... Dus ik hoop eigenlijk dingen van jou te kunnen leren vandaag.
Nou ja, en ik van jou. Dus volgens mij wordt dit een win-win vandaag.
Kijk, wat goed.
Ik voel een deel 2 aankomen, ja. Ga door.
Deel 2, 3, 4 en 5, volgens mij.
Maar daarvoor zitten we hier toch
ook? Weet je, emotie eten... ik denk dat we het allemaal wel een beetje kennen. Je bent de hele dag aan het werk en je komt 's avonds thuis... En dan vind je, in mijn geval met 2 prachtige zonen, vind ik mijn keuken in gebruikte staat. Begrijpen jullie dan wat ik bedoel?
Het is meer een slagveld in Oekraïne, zullen we maar zeggen. Ja.
Ja, dat. Als ik dan hard heb gewerkt, dan ben ik al een beetje vermoeid. En dan moet ik eten gaan koken. En dan is die keuken dus een puinhoop. Dan denk ik... Grrr. En dan pak ik mijn zak chips. Nou, dat is dus emotie eten.
Ik zie de kijkers niet, maar je doet het heel levendig voor, zeg maar. Ja.
Ja. Maar goed, en dan weet ik dus, oké, dan eet ik als ik emoties heb. Ik stel mezelf dan 3 vragen. De eerste vraag is, wat is de situatie? Wat is er eigenlijk aan de hand? Nou, ik heb lekker gewerkt. Ik ben een beetje vermoeid, want het is het einde van de dag. En ik kom thuis en mijn keuken is een puinhoop. Dat is de situatie. Dat is wat er gebeurt, feitelijk. Dan is de vraag, wat voel ik dan? Welk gevoel zit eronder? Ik word boos. Want de troep vind ik niet fijn.
Nee.
En ik ben moe. Dus mijn boosheid en vermoeidheid... die maken dat ik dan denk... Grrr. En dan is mijn oplossing... ik eet. Want dan voel ik even niet dat ik boos en moe ben. Dan troost ik mezelf dan even. Klaar.
Ja.
En vervolgens ga ik eten koken. Komen die jongens beneden, gaan ze eten. En dan krijgen ze natuurlijk... een vriendelijk woord van hun moeder. Dat begrijpen jullie, hè?
Ja.
Dat begrijpen jullie.
Uiteraard.
Weet je, dus dit kan emotie eten zijn. Wat ik ook hoor van mensen... overdag hard gewerkt, komen thuis... partner belt op... schat, ik sta in de file, ik kan niet koken vanavond. Doe jij het even? Ja. Voel je daar ook al wat emotie? Dat kan nu van mannen naar vrouwen ook, hè? Dat dus de vrouw belt... schat, ik ben later thuis, kook jij?
Ja, ja.
Nou, dan heb je dus ook een stukje boosheid. Soms ook verdriet, hè? Als mensen 's avonds verdrietig op de bank zitten... en eigenlijk willen dat hun partner zegt... ach, schatje, het komt allemaal wel goed. Maar dan is die partner bijvoorbeeld sporten. Of er is geen partner. Ja, hoe komt het dan goed?
Of die partner heeft het niet in de gaten dat hij dat moet doen.
Nou, dat zou ook kunnen. En dan kan je bijvoorbeeld lekker chocola eten... om jezelf even te troosten.
Wat prikkelt er dan bij het eten dan? Wat zorgt ervoor dat jij denkt van... nou, weet je, ik zit niet lekker in mijn vel. Ik ga nu gewoon chocola pakken.
Is daar antwoord op?
Nee, het gaat zo snel. Mensen hebben dat niet in de gaten. Mensen zitten op de bank en denken, ik eet te veel chocola en dat wil ik niet meer. Ik wil afvallen, dus die chocola moet stoppen. Maar mensen hebben niet in de gaten dat die chocola troost geeft.
Ja, precies. Maar komt er dan een stofje vrij of zo? Is het dan in het hoofd dat je denkt van, nou, een soort van nicotinegevoel of zo?
Chocola geeft natuurlijk wel wat endorfines, hè, het gelukshormoon, het troosten een beetje. Maar ik doe daar niet zo heel veel mee.
Okay.
Ik kijk gewoon, wat is er aan de hand? Wat is de situatie? En wat voel je eigenlijk? En als je weet dat je verdrietig bent, dan kan je dus kijken van, wat kan ik met dat gevoel doen? Je kan het even voelen, hè? Gewoon even een potje huilen. Of janken, zoals ik meestal zeg. Gewoon even.
Ja,
ja. Nou ja, en op het moment dat je gevoel er mag zijn, dan zie je dat gevoel vaak een golfbeweging is. Je begint een beetje verdrietig, dan word je heel erg verdrietig. En vervolgens zakt het verdriet ook af. Maar dat aandurven gaan, dat vinden veel mensen spannend of eng.
Ja.
Dus dat doen we dan stap voor stap, gaan we dat aan.
Ja, interessant.
Maar dit is wel de toegepaste diëtetiek, hoor. Dit is niet de eerste gesprek. Dan doen we een beetje kennis maken.
Ja, dit is,
en dan doen we die drie vragen, hè, van wat is de situatie, wat voel je eigenlijk? En de derde vraag is, wat zou je eigenlijk willen? Nou, als je weet, ik wil dat iemand even zegt, schat, het komt goed. Nou, dan weet je waar je aan kan werken.
Ja.
En dan stap voor stap verder. Dat is in een notendop, hè, mensen. Als je hier wat mee wilt, kom dan vooral langs.
Ja, ik wou dat zeggen.
Dit kan natuurlijk nooit in een podcast, jongens.
Dit kan natuurlijk nooit in die 35 minuten dat wij... heb jij meer vragen, Del? Of doe je dat een keer gewoon samen even voor zitten?
Nee, ik denk dat voor de diëtiek nu wel leuk is om daar wel voor door te gaan. Ik denk dat... Kijk, tuurlijk, de psychosomatische fysiotherapie heeft al wel een link met emoties, hè.
Wat doe jij met mensen?
Nou goed, ik zit meer op de gedachtenpatronen van mensen. Dus dat als mensen merken dat ze getriggerd zijn door het stemmetje in hun hoofd bijvoorbeeld, is om eens even goed af te vragen van, joh, dat stemmetje wat nu tegen me loopt te kletsen, dat ik graag een chocolaatje wil pakken, ik noem even nu chocolaatje, is dat wel nodig, ja of nee?
Ja, ja.
Dus je gaat een soort van bovenop zitten en je traint jezelf. Is van, ja, maar Pietje Jan in mijn hoofd zegt hoe graag dat ik een stukje kaas wil pakken. Want dat moet. Dan kan je ook tegenspreken en zeggen dan van, nou, wacht even, waarom moet ik dan een stukje kaas pakken? Dat is voor meerwaarde. Dus je gaat een dialoog met jezelf aan. Dus gesprek met jezelf aan. En dat is een soort van training wat je dan doet. En als je dan op een gegeven moment denkt van, nou, eigenlijk heeft het helemaal geen meerwaarde. Van, wat ben ik eigenlijk aan het doen?
Ja, ja. Ja.
Ja, dan is de kans zo groot dat het geen gedrag wordt.
Klopt.
Want wat je denkt, wordt je gedrag. Kijk, en ik richt me voornamelijk op van wat we denken qua emoties, stress bijvoorbeeld. Wat voor lichamelijke klachten ervaren we dan? Dus ik maak die switch naar lichamelijke klachten in plaats van bijvoorbeeld voeding.
Ja.
Maar dat stemmetje blijft gewoon hetzelfde.
Ja.
Dat stemmetje blijft gewoon hetzelfde. Die is de hele dag bij, hè?
Het is grappig, dus, hè? Die stemmetjes heb ik het ook over. Vaak heb je op de ene schouder een stemmetje die zegt, ah joh, je hebt het wel verdiend, eet maar lekker, want het kan wel. En je hebt zo je best gedaan, dus doe maar. En op de andere schouder een stemmetje die zegt, ja, maar denk erom. Nee, niet doen, want je wordt te dik, want je wordt te dik, wordt te dik. En ik zeg altijd, ja, jullie zien het weer, twee stemmetjes, hè, aan beide kanten één. Wat zit er tussenin?
Ja.
Oh, daar zit je zelf. En dat bedoel jij ook een beetje met ja, die gedachten en kijken, is het wel nodig, ja of nee? Je zit er zelf tussenin, hè?
Ja, en dat stemmetje, dat gaat ook niet uit, hè? Dat blijft altijd gaan. We kijken altijd nog liever naar één kant, hè? Het liefst het positieve. En altijd maar het juiste gevoel hebben daarbij. Van ja, het moet al perfect zijn. Maar dat is er gewoon niet. Dat is life. Dus je altijd die strijd hebben tussen twee stemmetjes. Of misschien één stemmetje, wat jij op dat moment ervaart. En dat is gewoon oké.
Ja.
Dus dat is een beetje meer de link naar mij toe, maar...
Nee, interessant, jongen. Hartstikke interessant. Dat is echt... Nee, ik denk dat jullie nog wel veel om elkaar kunnen hebben.
Ja, toch? Ja.
Hey, even ter afsluiting, want het is hartstikke gezellig, Patricia, maar we moeten het er ook weer een keertje afronden.
ja, toch dat deel hoort twee, er ook bij. Vier,
nou, misschien komt dat inderdaad ook wel eens een keertje. Hey, wat korte dingetjes. Diëtiek, wordt dat vergoed uit de basisverzekering?
Ja, zitten in de basisverzekering betekent wel dat het onder je eigen risico valt.
Dat is dan weer jammer.
Dat is dan inderdaad weer jammer, maar een deel van de mensen die zijn al door
die
hun eigen risico heen.
Ja.
Mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, COPD zitten in het algemeen in de ketenzorg. Daar is geen eigen risico van toepassing. Dus dan hebben de mensen daar geen last van. Mensen kunnen zo bij mij terecht via de directe toegankelijkheid.
Niet eerst naar de huisarts.
Nee. Het mag wel via de huisarts. Ja. De huisarts stuurt ook wel mensen door, inderdaad. Maar mensen kunnen ook zelf langskomen. Ja. En dan is het gewoon via de website of ze mogen mij bellen.
Dus ja, duidelijk. Duidelijk.
Nou, ik wist het helemaal niet.
Nou, dan heb je dat ook weer geleerd vandaag.
Die directe toegankelijkheid bedoel je?
Ik wist niet dat je gewoon meteen in één keer door kan lopen en een deurtje verderop. Ja. Ik dacht altijd van, joh, dat gaat wel via een bepaald potje of zo. Of,
Nee, het heet de directe toegankelijkheid. En ik denk dat jullie ook screenen. Ja, of mensen, ik screen altijd, zitten mensen op de goede plek? En dat betekent, zijn er rode vlaggen, bloed bij de ontlasting of hele gekke dingen? Ja. Dan zeg ik altijd, u moet eerst naar de huisarts. Ja. En is dat niet, dan kan je gewoon komen.
Ja.
Een specialist kan ook verwijzen. Soms zie ik ook verwijzingen van de specialisten. Allemaal, kan allemaal.
Okay. Ja, dat doen wij toch eigenlijk ook, Adel? Of jij dan in dit geval. Jij doet toch ook eerst een onderzoek met rode vlaggen?
Ja, dat is gewoon. Ja, precies.
Als er nou één iets is waarvan je zegt van, nou, dat geef ik iedereen mee. Of dat is een soort vuistregel of dat soort, dat is lastig, hè?
Nou ja, ik zeg altijd, geniet van eten. Geniet van wat je eet. Ja. Probeer één ding tegelijk te doen. Als je eet, dan eet je. Doe niet ondertussen op je telefoon en op je iPad en weet ik veel wat allemaal. Nee. Eten is eten, genieten.
Je hebt er ook tijd aan besteed om het te maken. Dan moet je er ook tijd aan besteden om het netjes op te eten. Ja. Nou, hartstikke goed. Hey, dankjewel Patricia. Ik vond het zeer leerzaam. Ik vond het echt leerzaam. Ik vond het heel leuk
dat je ons
eerst Ik vond het ook hartstikke gezellig. Ik vond het leuk.
Dankjewel daarvoor. Dankjewel. Even ter afsluiting, Del. We hebben volgende maand Erwina van Stichting Gezond.
Hey.
Gaan we het hebben over longproblemen. Doe ik even uit mijn hoofd.
Mm-hmm.
Dat is voor november. En voor december, dat vind ik wel heel erg leuk, hebben wij James Klaus hier zitten. James Klaus is zorginkoper bij Zorg en Zekerheid.
Oh, wat een leuk.
Gedeelte paramedie.
Dat wordt leuk.
Dus die, maar dat wordt. Ik denk dat dat echt leuk wordt. Omdat je het dan eens een keer van de andere kant kan bekijken. Hè? Wij zijn natuurlijk altijd hier met zorgverzekeraars. En het is allemaal nooit goed. Het is te weinig en hier te kort en daar te lang. Maar er is ook een andere kant. En ik denk dat dat ook wel een keer belicht kan en mag worden. En dat gaan we in december doen.
Leuk. Ja.
Dus dat zijn hele leuke dingen. Ik wil iedereen bedanken voor de aanwezigheid. En we zien elkaar snel weer.
Ja.
En dankjewel voor het luisteren.
Tot de volgende keer.
Hoi.
Hoi.